Ik zet boven de preek van vanmiddag mild in het schuld vergeven. En ik heb 5 gedachten, een handvol. Ten eerste lezen we in antwoord 56 van de Heidelberg Catechismus: wie de zonde vergeeft, er staat dat God. Tweede gedachte: wat vergeeft God? Er staat al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Ten derde, waarom vergeeft God? Er staat om des genoegdoenings van Christus wil. Ten vierde, hoe vergeeft God? Er staat dat hij nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken. En ten vijfde, waartoe vergeeft God? Laatste zin: opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Ik zeg boven de preek: mild in het schuld vergeven. Ik heb een 5 gedachten. We gaan ten eerste letten op: wie vergeeft de zonde? Ten tweede: wat vergeeft God? Ten derde: waarom vergeeft God? Ten vierde: hoe vergeeft God? En ten vijfde: waartoe vergeeft God? Gemeente kinderen, laat ik beginnen met een bekend verhaal. Het verhaal van, wat echt gebeurd is, van Maarten Luther, de grote hervormer. Maarten Luther op zijn jonge leven als monnik in het klooster in het plaatsje Erfurt. En Maarten Luther die had last van zijn zonde. Dat drukte hem op zijn jonge hart. Hoe kom ik daarvan af? Laat ik boete doen. Hij vastte veel, geestelde zichzelf op zijn rug tot bloedens toe om de vlam van de zonde in zijn leven te blussen en om de hemel te verdienen. Hij liep vermagerd door de kloostergangen, zuchtend, of hij lag op bed met God te worstelen, te bidden, te smeken: o mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde. Hij dacht eraan: als ik nou sterven moet en straks voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, kom ik er nooit doorheen. Dan zal ik zakken, dan zal ik worden verdoemd door de rechtvaardige rechter. En dat klemde zijn geweten. Nou, hij had zich op een gegeven moment zo hard geslagen dat hij bewusteloos op de vloer van zijn cel lag. Toen was er een oude kloosterbroeder die vond hem op de vloer van zijn cel liggen. Die legde hem op zijn bed. En toen Maarten Luther zijn ogen opsloeg, toen zei die oude monnik tegen Maarten: broeder Maarten, ik geloof de vergeving van de zonde. En toen viel er voor het eerst in zijn leven een lichtstraaltje evangelie in zijn hart. Ook al voel ik doorgaans de troost niet, ik geloof de vergeving der zonde. Een lichtstraaltje in zijn hart. Gemeente, we gaan vanavond spreken over de vergeving van de zonde. Dat is het allerheerlijkste wat er is, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Als je met geloof mag zien op de vergeving van je zonde, dan kan je met vreugde zien op je dood. Hoef je daarvoor niet meer bang te zijn. Het is de slagader van het christelijk geloof. Er is een boek van de grote zendingsman, professor J. Verkuil, is al overleden. En dat boek heeft als titel: zijn alle godsdiensten gelijk? En in het boek geeft hij, dan zegt hij dit. Hij zegt: de vergevende liefde van God in Christus, dat is het grote verschil tussen het evangelie en alle andere religies. Dat is nou precies het unieke van het evangelie. Dat wij een God hebben die de zonden vergeeft om Christus wil. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. En ik stel vanavond de vraag aan u: is het nou bij u al gebeurd? Dat God naar recht u niet wil schuldig keuren. Je zonden bedekt zijn. Dat je mag weten, ze zijn weg voor God. Je bent pas echt gelukzalig, gelukkig, als je dat maar weet. En je bent ongelukkig, rampzalig, als je nog kijkt tegen een openstaande schuld. Meer heb je niet nodig dan vergeving van zonde. En minder kan niet, minder kan niet. Je moet het wel weten. Kinderen hebben het in de Bijbel gesproken over een verlamde man. En die werd door 4 vrienden gebracht bij de Heer Jezus. En het eerste, die man, die jongen was verlamd. Het eerste wat de Heer Jezus zei was: kind, wees wel gemoed, uw zonden zijn niet vergeven. En pas ten tweede, sta op, neem je bed op en wandel. Je kan weer lopen. Ik was een keer in het ziekenhuis, al die jaren geleden, stond er in de eerste gemeente. En toen las ik dat gedeelte van die verlamde man. En toen zat er een vrouw, die kwam op bezoek bij een gemeentelid, maar daar zat er ook een vrouw daarnaast. Vindt u het erg dat ik een stukje lees? Nee, dat is niet erg. En ik las dat stukje over die verlamde man en toen heb ik gehoord, mevrouw, tegen die daarbij zat. Zeg, ja, ze had die vergeving van zonde, die mag je van me houden, maar die genezing, dat zou ik wel graag willen. Ja. Weet je, er zijn heel wat mensen die gaan naar de levensstroom. In Leiden-Dorp, naar broeder Zijlstra. Fijne man, lieve broeder, zeg ik niks van. Maar mensen, als het nou gaat om de genezing van je lichaam. Maar niet in de eerste plaats om de vergeving van de zonde. Dan zit je mis. Dan heb je nog niet begrepen waar het om gaat in het evangelie. Eerste gedachte, wie vergeeft de zonde? Er staat in het prachtige antwoord dat God, de God van de Bijbel, God heeft zich zo bekend gemaakt, zo heeft hij zich geopenbaard als een God die mild is in het schuldvergeven. Weet je wat de crisis van onze tijd is, mensen? Als ik me niet vergis. Die vergeving van de zonde, dat is een beetje een stiefkindje geworden. Want we hebben misschien God nog hooguit nodig voor de oplossing van mijn eenzaamheid. En voor de oplossing van mijn angst. En voor de oplossing van mijn ziektes. Hou maar aan een gebedsgenezer. Maar om nou van mijn zonde af te komen. Ga dieper. God openbaart zich als een God. Zo heeft hij zich aan Mozes geopenbaard. Als een God die barmhartig is en genadig en langmoedig en groot van goede tierenheid. En die de ongerechtigheden en de overtreding en de zonde vergeeft. Als je daar iets van mag zien met toepassing op je eigen hart en leven. Dan ga je met Micha zeggen: wie is een God als gij die de ongerechtigheden vergeeft? Kan er niet over uit dat u zo bent. En weet je, de Heer vergeet niet één keer, maar menigvuldig staat er. Vaak 70 maal 70. Maal 7 maal. Weet je wat ik soms zo moeilijk vind, gemeente? Weet je wat ik zo moeilijk vind? Er zijn bepaalde boezemzonden, karakterzonden. Daar val ik nou telkens weer in. En dan voel ik moet dat weer belijden. En dan moet ik weer op mijn knieën. En dan moet ik datzelfde weer aan God gaan belijden. Dan moet ik weer naar God toe. Heer, ik ben er weer ingevallen. En het wordt steeds moeilijker om naar datzelfde weer te belijden. Ben ik weer, Heer. Zo slappeling. Zo slechterik. Zo ellendelijk. Ik ben er weer ingevallen. En waar die zonde wordt beleden, vergeeft God. Weet je waar dat is? Weet je waar dat te verkrijgen is? Bij u is vergeving. Bij u. Bij u. Zo geweldig. Hier kijken we in het hart van God. Zo is hij. God is geen boosaardig wezen of zo. God is geen die maar langzaam is om die vergeving te geven. Nou ja, vooruit als je nou heel erg lang smeekt en heel erg lang vraagt. Dan misschien zal ik hem maar, ja, zal ik het je geven misschien, maar ik weet het nog niet zeker. God is niet onwillig om zondaars te ontvangen. Dan kent u nog helemaal niet als je dat denkt. God is vergevingsgezind. Een Engelse oudvader, Thomas Watson, voor de kennis, die hem toevallig kennen, gelezen hebben, die zegt: vergevingsgezindheid is God's darling attribute. Gods lievelingsdeugd. Dat is de karaktertrek van God. Ja, die hij nou het liefst laat zien. Zelfs een spotter als Voltaire, de grote verlichtingsfilosoof, die heeft gezegd, ditmaal in Frans: par Pardonner, c'est son métier. Vergeven, dat is dat vak van God. Dat is zijn beroep. Ja, maar niet goedkoop. Het is Gods vak. Maar het kostte hem zijn zoon. Bij ons is dat anders. Hè? Bij ons is dat anders. Gemeente, zit ik er ver naast dat ik zeg van, stel je voor dat iemand je nou op je hart getrapt heeft, gekrenkt heeft, verdriet gedaan heeft. Echt zeer, echt pijn gedaan hebt. Ben je dan bereid om te vergeven? Nou, dat is heel moeilijk. Maar ja, oké. Maar die ander moet wel eerst komen. Die moet naar mij toe komen, die bel aan. Ik zal hem niet buiten laten staan, maar hij komt ook niet in de kamer. En dan zal hij eerst zijn excuses moeten aanbieden en zeggen dat... En dan moet ik menen ook, dan moet ik menen ook. Moet je merken dat echt dat diep zit bij hem. En liefst nog zwart op wit met een handtekening erbij en een traan erop. En pas dan zal ik erover nadenken om die ander te zeggen, nou vooruit dan, laat dan maar zitten. Wij eisen eerst een zee van berouw voordat wij een theelepeltje vergeving aan een ander geven. Bij God is het precies andersom. Als God maar een theelepeltje berouw ziet, schenkt hij al een oceaan van vergeving. Denk aan Agap. Twee lepeltje berouw aangaf, zat niet zo diep hoor. God schonk een vergeving. De Heere die is op zijn hart getrapt, gekrenkt. Door Adam, door Eva, door u en door mij. En dan zou God wachten totdat wij de eerste zouden zijn. Dan zou God nu nog wachten. Adam had overtreden. Maar Adam ging niet met berouw naar God. Heer, ik heb uw gebod overtreden. Maar God was zo goed om naar Adam te gaan. God wachtte er maar. Er kwam niemand. En toen kwam hij maar zelf. Toen kwam hij zelf. Met zijn vergevende liefde in zijn zoon. Wie vergeeft er? God. Om Christus wil. God werd vergeleken. Een hele bekende vergelijking die je nog wel eens leest bij oudvaders. Predikanten in de vorige eeuw. God wordt vaak vergeleken, graag vergeleken, of Matthew Henry zegt dat in zijn Bijbelverklaring, met een koning. En die koning is een goede tierenkoning. En die koning die heeft herauten, dat zijn de dominees, de knechten, de zendelingen, de evangelisten. En die herauten die bazuinen het evangelie aan alle mensen. En ze mogen namens de koning, die herauten mogen dan namens de koning afkondigen, dat allen die tegen de koning hebben gerebelleerd en zijn opgestaan en oproerig en verbannen zijn geweest, dat ze nou volle vergeving ontvangen, dat ze zomaar mogen terugkeren naar de koning en naar hun vroegere woning. Op één voorwaarde, dat ze de wapens neerleggen. Dat ze de wapens neerleggen en zich aan die koning onderwerpen. Nou, dat is het. Dat is het. Maar als je volhardt in je verzet, hè, en als je blijft rebelleren, dan zal je gestraft worden. Nou, zo verkondigt God in het evangelie, in de blijde boodschap, een algemeen pardon. Een algemene vergeving voor iedereen, aan oproerigen, aan opstandelingen, rebellen. Nee, zeg ik, dwarsliggers. U mag veilig tot God terugkeren, nu, dit moment, in Christus. En dan krijgt u amnestie, vergeving en vol pardon. God is vergevingsgezind. De Heere maakt dat bekend, maar ik wil nog wat verder. Ik wil nog iets duidelijker zeggen. Gemeente, God is vergevingsgezind, dat wel. Maar om echt te kunnen vergeven, moet er ook om vergeving worden gevraagd. Je kan nou niet iemand vergeven als er niet om die vergeving wordt gevraagd. Stel je voor, je bent een dader, een belediger. En je ontkent je schuld. Die je hebt naar een ander. Je ontkent je daden, je misdaden. Of je gaat erin door. Ja, dan kan je niet vergeven. Hoe vergevensgezind je ook wil zijn, maar dan moet wel om vergeving worden gevraagd. Gevraagd. Als het kwaad niet op tafel komt, dan is het maar goedkoop. De waarheid moet wel in zijn pijnlijke werkelijkheid worden bekend. Als iemand zich aangeeft en het erkent, dan is bij God, mag ik het zo eens zeggen, dan is het al gauw goed. Dan is het al gauw goed. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Die jongen lag al in zijn armen. Weet je wie er voor in aanmerking komt? Iedereen. Iedereen. Het is binnen handbereik voor iedereen. Voor één soort mensen is het niet. Dat zijn voor die mensen die geen zonde hebben of die niet willen erkennen dat ze voor God in de schuld staan. Je kan er wel te goed voor zijn in eigen oog. Weet je, een van de doelen van de preek zondags, ik zeg niet het hoofddoel, maar een van de doelen van de prediking zondags in de kerk is om u in de, vroeger zeiden dat zo ouderwets, om u in de schuld te preken. Dat is nou niet aangenaam, maar het is wel heilzaam en noodzakelijk om u in de schuld te preken. Dat je bij wijze van spreken ook wel eens de kerk uitkomt, niet met een aai over je bol, maar met de, als een geslagen hond. Heb je ook wel eens een Nathan die op de kerkkansel gaat? Een Nathan. Dan zit je daar als een koning David prins heerlijk in je bank, op je eigen plekje waar je altijd zit. Maar je hebt wel maandenlang of jarenlang over een bepaalde zonde heen gelezen. Er stond er een Nathan op de preekstoel. En die ging een verhaal vertellen en zo. En toen was het opeens, gij zijt die man. Weet je wat David deed? Viel bij David verkeerd, hè? Viel bij David verkeerd. David gelijk bellen de andere morgen. Zeg, dominee Nathan, had je tegen mij zondag? Ja, zegt Nathan. Ik had tegen jou. Het was voor jou bedoeld. Jij bent die man. En toen viel bij David niet langer meer verkeerd, maar toen viel hij voor God in de schuld. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. En toen kwam de Psalm 51 uit de rollen. Ja. Zie je? De Heere vraagt maar één ding. Alleenlijk erken uw ongerechtigheid. Ter de Heere gezondigd. Weet je, als Gods Heilige Geest je daarvan gaat overtuigen, dan word je zo eerlijk als een pasfoto. Vind je soms ook zo eng om naar jezelf te kijken? Heb foto's gemaakt in de vakantie, ben ik dat? Ben ik dat? Ja, dat ben ik. Zo eerlijk als een pasfoto. Niet minimaliseren, niet verdoezelen. Je wordt voor God eerlijk gemaakt. Eerlijk makende genade. Weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je van God je levensverhaal vertellen. Hij weet het al lang. Dan ga je van God je levensverhaal vertellen. Heren, ik wil dat u het weet. En dan vertel je alles. En dan hou je niks meer achter. Nou, wie vergeeft God? Dit weten, wat vergeeft God? Ik ben er eigenlijk al een beetje aan bezig. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard. Al mijn zonden. Weet je, de zonde, kinderen, ik wil dat jullie iets onthouden. De zonde heeft 5 vingers. 2 om je ogen mee dicht te doen. 2 om je oren mee dicht te stoppen. En die laatste om je mond mee dicht te houden. De zonde heeft 5 vingers. 2 om je ogen dicht te doen, zodat je het gevaar niet ziet van je leeft als sterfelijk mens. 2 om je oren dicht te stoppen. Je zit in de kerk, maar er dringt niks door. Je hoort niks, omdat je niks wil horen. Je wordt doof voor de stem van de redder, van de herder. En 1 om je mond dicht te houden. Je zingt niet meer mee en je bidt al helemaal niet meer. Dat doet nou de zonde. En weet je wat er nou gaat gebeuren? Als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan wordt die hand weggehaald. Dan ga je dingen zien die je anders niet zag. En je gaat dingen horen die je normaal wel hoorde, maar je hoorde er overheen, je hoorde er langs heen. Je had er geen oor voor. En je gaat dingen zeggen, bidden, wat je al lang verleerd was. De zonde heeft 5 vingers. Dan ga je het ook zeggen, Heer, ik ben fout geweest. Ik heb tegen de wet, maar ook tegen het evangelie gezondigd. Ik heb uw woord serieus genomen, Heere God. Ik moet er allemaal langs me heen gaan. Ik heb mijn tijd vermorst, mijn doel gemist en mijn schepper beledigd. Dat de Heer nou al mijn zonden, maar ook mijn zondige aard, mijn corrupte natuur, ook mijn zondige aard, dat hij dat vergeven wil. Ook mijn zondige aard, waarmee ik mijn leven lang te strijden heb, staat er. Ja, die boze natuur. De bodemgesteldheid van mijn hart. Nou heb ieder zijn bepaalde zonde, zijn boezemzonde, zijn verborgen zonde, zijn karakterzonde. De een is, heeft last van opvliegendheid. Kan het zwaar op je maag liggen. Jongen, dat ik zo driftig ben. De ander heeft last van lichtzinnigheid, trotsheid, hoogmoed, koppigheid, geldgierigheid, hartstocht, jaloezie. Je wil het niet, dat ligt er nog steeds. Het komt soms als onkruid op de bodem van je ziel. Dan gaat er onkruid weer groeien, waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heb. En dan staat er dat de Heer nou al mijn zonden, ook die zondige aard, dat hij niet nimmer meer wil gedenken. Al mijn zonden, alles, alles. Min één, nee, alles. Dat de Heer al mijn zonden, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Ziet u het woordje wil hier? Dat hij dat nimmer meer wil gedenken. Alles. Je mag nooit zeggen wat Kain zei. Stel je voor dat je hand weggehaald wordt. En je gaat zien dat je op weg bent naar de eeuwigheid. Dat je een ziel te verliezen hebt. En dat je het gaat horen. Als je hand weggehaald wordt. Als je zo eerlijk wordt als een pasfoto. Als de film van je leven voorbij gaat. En de klem op je ziel gezet wordt. Als ik nou sterf, wat ben ik dan? Heb ik dan geleefd? Ja, twee woorden. Nou zeg ik het een keer in het Duits. Als ik sterf, dan is het of vergeven of vergevens. Het is of vergeven. Of ik heb vergevens. Ik heb te vergeefs geleefd. Dat lijkt me zo verschrikkelijk om zo de eeuwigheid tegemoet te gaan. Te vergeefs geleefd. Een verloren leven. Een verloren ziel. En als je dan in die casia ligt of ergens anders en je ligt op bed en je hebt tijd om erover na te denken. En het komt dichter op je, naar je toe en het komt dichterbij. Hoe zit het dan? En dan ben je de neiging, heb je neiging om te zeggen met Kain. Och, mijn zonden zijn groter dan dat ze door God vergeven kunnen worden. Mis, Kain, mis. Zeg dat nooit. Dan doe je tekort aan de genade van God. Onze zonde, alles bij elkaar, kan nooit groter zijn dan de oceaan van Gods genade. Gelukkig niet. Nou, wie vergeeft God? Wat vergeeft God? Alle mijn zonden. Ook mijn zondige aard. Derde gedachte. Hoe kan God dat dan doen? Er staat er zo mooi bij. Om des genoegdoens van Christus wil. Er staat letterlijk zoiets als de satisfactie, de genoegdoening, de voldoening. Christus heeft vergoeding, voldoening, genoegdoening geschonken aan zijn Vader. Hij heeft de rekening die ik heb gemaakt, heeft hij betaald. Op grond van de voldoening van Christus, om Christus wil. Weet je wat ik ook zie, gemeente? Ik vind het een prachtige antwoord, een van de mooiste antwoorden eerlijk gezegd. Ik zie met antwoord 56 twee die willen. U ook? Er staat om de genoegdoening van Christus wil, dus Christus wil. En er staat dat God nimmer meer gedenken wil. Dus God wil en Christus wil. Er zijn de twee die willen. En nou is dat vergeven van God dus geen toegeven, maar om het werk van Christus wil. Aan het kruis volbracht, waar de rekening betaald werd. He, God, kinderen, ik heb er wel eens meer gezegd, geloof ik. God die zegt nooit, die kijkt dat niet door de vingers. Die geeft dat niet toe, nou vooruit dan maar. Dat kan niet. God is recht, heilig. God die kijkt dat niet door de vingers. Die zegt niet zand erover. Een van onze meiden, die kwam ik alweer jaren geleden, kwam een keer thuis. Juffrouw heeft gezegd, weet je van kwijt, juffrouw heeft gezegd, als je nou je zonde aan de Heer vertelt, dan gunt de Heer dat uit. Zoals je op een bord met een wisser het uitgunt. Kind, Het is een mooi beeld, maar dit is niet waar. Als het zo makkelijk ging, maar zo gemakkelijk gaat niet. God kan er niet even op de delete-knop drukken, het is weg. Dan ben je altijd nog bang dat via een foefje dat toch weer terug kan komen. Niet uitgummen, nee. Geen zand erover, er moet bloed over. En daarom staat er in de psalm wel zalig wiens zonden zijn bedekt, maar bedekt wel door bloed. Het heeft wel zijn zoon gekost. En dat was heel wat. Het is voor God met veel makkelijker geweest om de wereld te scheppen. Er zij licht en er was licht. Er zij licht en er was licht. Maar God kon niet zomaar zeggen van nou joh, je zonden zijn vergeven, ze zijn vergeven. Nee, dat kan niet, want God was recht. Dat God naar recht je niet wil schuldigen, dat recht moest worden voldaan. Ik weet niet hoe ik dat anders moet zeggen, eigen tijd zeg maar. Het is goed dat u die begrippen nog eens hoort. God kon niet zeggen van nou, er zij vergeving voor je zonde. Nee, er moest meer gebeuren. Er moest meer gebeuren. Dat ging niet zomaar. Er moest meer gebeuren, niet van uw kant, maar van Gods kant. Hij moest daarvoor zijn eigen zoon aan het kruis laten nagelen. Daar moest Jezus, daar heeft Jezus voor geleden. Daar heeft Jezus om gebeden, Vader vergeef het hun. Daar heeft de Heer Jezus voor gebloed. Om de genoegdoening van Christus wil. Om het nou te bedekken voor het heilig oog des Heren. We zien dat in het Oude Testament uitgebeeld door de grote verzoendag. Met een bok werd er geslacht en de bloed van het bok werd gesprenkeld op het verzoendeksel. Dat de wet bedekte. Bedekt door bloed. En dan was een andere bok, de zondebok. Hoe krijg ik daar een deel aan die vergeving? En dan moest de priester al de zonden, al de overtredingen, al de ongerechtigheden. Die moest hij van het volk beleiden op de kop van de bok, de zondebok. En hij moest er als het ware op steunen, op de kop van die bok. Hij moest er op steunen. En dan werden al die zonden beleden. Gingen ze over op die zondebok. En dan werd hij de woestijn ingestuurd. Weg. Weg. En dan werd hij als het ware die zonden, die werden overgedragen op die zondebok. En die droeg ze weg. Het lam Gods dat de zonden de wereld wegdraagt. Wegneemt, overneemt en wegdraagt. En dat heeft nou, daar kwam Jezus nou voor, daarvoor. Het is mooi om te zien dat het oorspronkelijk het Griekse woord voor vergeving, dat is ook wegzenden letterlijk, wegzenden. Je ziet die zondebok weggaan, weg laten gaan. Uit het zicht, zodat ik ze niet meer zie en God ziet ze ook niet meer. Weg, weg, helemaal weg, footsie, weg. Ik denk aan de tekst op Psalm 103. Prachtige tekst. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover het west de ene kant, verwijderd is van het oosten de andere kant. Zie hem hangen. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons weg. Kinderen. Dinsdag, woensdag, donderdag is de club, hè? Katendrecht is de club. Nou, ga ze nog een bijbeltekst aan leren. Ik weet er eentje. Kunnen we nog meedoen ook met bewegingen? Luister. Zover het west, zover het oosten is van het westen. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Kinderen. Nog een keer. Ik zou bijna willen zeggen, probeer het eens na te doen. Zover het oosten is van het westen. Zover. Doet hij onze overtredingen van ons. Dat is vergeving. Hoe weet je dat nou? Dat jouw zonden vergeven zijn. Hoe weet je dat? Ja, hoe weet je dat? Dan hebben ze aan God leren belijden. Je levensverhaal aan God verteld. Eerlijk. Ja. Maar wel. Je hebt het aan God gezegd. alles wat je hebt misdreven. Ik erken mijn schuld. Dat was de weg waarin het David mocht gebeuren. Hè? Wel zalig is de mens die het mag gebeuren. Hij zegt, David, hoe is het nou met jou gebeurd? Nou, in de weg van schuldbelijdenis. Ik bekende alweer aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad, ik hield niks achter. Ik beleed het. Mijn boze daden. En toen nam God die gunst er weg. In de weg van erkenning. Weet je, er zijn mensen. Ik hoop niet dat u tot een categorie behoort. Die heel veel verstand hebben van hoe het nou theologisch in elkaar zit. Die er heel veel van weten dat hij Gods vergeving, dat Jezus aan het kruis gehangen heeft, die dat allemaal weten. Maar die nooit persoonlijk om vergeving aan God hebben gevraagd. Of ben je arm? Je kan er zelfs heel je leven over praten. In de kerk, op de club, de jeugdvereniging, vrouw-mannenvereniging. Je kan praten, brugman. Maar je hebt nog nooit echt bij het kruis geknield. Nog nooit beseft. Geknield bij het kruis. Nog nooit echt beseft dat mijn zonden, ook mijn zondig hart, het lijden van de Heer Jezus heeft verergerd en vergroot. Ik ben mijn leven langs het kruis geweest. En daar heb ik mijn pak mogen verliezen. Daar heb ik mogen knielen bij het kruis van Golgotha. En toen heb ik het eerlijk allemaal tegen de Heer willen zeggen. Toen heb ik al mijn zonden als het ware onder aan de voet van het kruis neergelegd. En toen gebeurde er wat. Weet je wat er toen gebeurde? Toen zag ik op. En toen zag ik dat er vanaf het kruis, vanuit het lichaam van mijn heiland, bloed druppelde. En dat bloed druppelde op mijn zondepak. En het was bedekt. Kom al huppelen van zielenvreugd, nou was het weg. Voor het heilig oog des Heren. Als ik bedenk hoe groot mijn pak was. En als ik bedenk hoe groot de liefde van Christus was. Hoe kostbaar die druppels bloeds die uit zijn zij vloeiden. Dan sta ik verwonderd en aanbid ik de macht van zijn liefde. Dan buig ik me neer voor de koning die mij vergeeft, mijn 10.000 talenten. Och dat de Heer je op dit moment eens in de schuld zou brengen. Dat je de schuld er eens thuis mocht krijgen. En ik mocht er zien, ja ik. De straf die ons tevreden aanbrengt op hem. Ik kost hem die slagen, ik. Ga over mij. Vergeving. Vergeving is me veel waard. Alles waard. Maar luister. Vergeving is zo waardevol. Maar het bloed wat me vergeving schenkt, dat is me nog waardevoller. En de persoon wiens bloed me vergeving bracht, die is het allerdierbaarst. Dat mogen we nou volgende week of over 2 weken gedenken, vieren aan het heilige avondmaal. Daar heeft de Heer het heel nadrukkelijk gezegd toen hij het instelde. Dat hij zijn bloed zou geven voor velen. Nou, schep daar nou eens moed uit. Velen, niet enkele, niet sommigen, niet een aantal, niet weinigen, maar dat hij zijn bloed zou geven voor velen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ja. Hoe krijg je dat nou, dominee? Ik besef, ja, hoe krijg je dat nou? En dan zeg ik vanavond, weet je hoe ik dat nou krijg? Ja, ik voel me nog zo werelds. Dat hoor ik nog wel eens. Dat mensen zeggen, ja, ik voel me zo werelds. Ik hang nog veel te veel aan de wereld. Ik voel dat ik nog niet genoeg berouw heb eigenlijk. Dat ik nog zo oppervlakkig ben. En nou wacht ik eigenlijk totdat ik wat minder werelds word. Nou, wanneer denk je dat dan te worden? En dan wacht ik eigenlijk tot ik meer... Dat zegt de wet, hè? Meer. Het moet eerst meer. Meer berouw en meer verdriet en meer kennis en meer tijd en meer vernederd ben. Nee. Ik zou zeggen vandaag, nu. Vertel het aan de Heer. Ga naar een plekje toe en stort je hart voor hem uit en zeg het, Heer. Ga naar hem toe en vraag of hij je zonde wil vergeven. En dan is die vergeving niet ver weg. Niet ergens hoe ouder ik word, hoe onmogelijk het wordt. En niet na vele jaren pas dat je misschien eens een keer op je sterfbed het krijgt. Op hetzelfde moment dat u het beleidt. Gij naamt die gunstig weg. Dan is het er. Weet je, we kennen het hart van de Heere niet. Dat is het probleem. Ik vind het zo teer en zo teer. Als ik denk aan die broers van Jozef. Tjoh, wat hebben die Jozef op zijn hart getrapt, zeg. Wat hebben ze met hem uitgehaald. Is die onderkoning, dan kan hij ze te grazen nemen. En dan sterft op een gegeven moment Jacob, hè. En dan zitten die broers een beetje in de knel. Hè? Ja, nou is onze vader dood. Nou gaat Jozef, nou pakt hij ons. Nou pakt hij ons. En dan gaan ze naar hem toe. En dan zeggen ze, Jozef, wij hebben tegen je overtreden. We hebben je kwaad behandeld. Weet je wat er dan staat in de Bijbel? En Jozef weende. Hij weende. Hij was zo teergevoelig. Dat de hart van Jozef was als de Heer maar een theelepeltje berouw uit je mond hoort. Dan wordt er in de hemel geweend van blijdschap. Dan kan de Heer zijn vak aan u uitoefenen. Dan kan hij de vergeving aan je kwijt. Hoe vergeeft God? Dat is de vierde gedachte. Hoe vergeeft God? Er staat dat hij nimmer meer wil gedenken, maar uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken. Twee dingen. Nimmer meer wil gedenken en uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken. Kostbare uitdrukkingen. Hoe vergeeft God? Hij wil nimmer meer gedenken. Het is niet meer in zijn memorie staat er. In zijn geheugen, in zijn herinnering. Dat begrijp ik niet. Dat is een paradox. God is alwetend. En één ding weet hij niet meer. Dat is beleden en vergeven zonde. God gedenkt die niet meer. God herinnert zich dat niet meer. Dat is niet meer in zijn memorie. Hoe kan dat nou? De alwetende die vergeet. Ja, dat kan. De alwetende die vergeet. Die vergeeft en die vergeet. Hoe kan dat nou? Aanbiddelijk. Hij komt er nooit meer in zijn gedachten terug. Hoe is het mogelijk? In dat gedenkboek van God. Al die zwarte bladzijden van mij. Tot rode bloed van Christus is het wit geworden. Volgende week. Wit, zwart, rood en geel. Zwart. Dat zwarte boek. Tot rode bloed. Wit. Wit. Blanco. God wil niet meer gedenken. God komt er niet meer op terug. Ik ben niet getekend door mijn verleden. Het achtervolgt me niet meer. Het is weg. God wil niet meer gedenken. En weet je, er was eens een tobber. Die daar nou mee zat, hè. En die kwam bij een evangelist. En die evangelist zegt, nou die raakt zelf wat ik gezegd heb. Zegt van, als je nou je zonde eerlijk voor de Heer beleidt, dan is de Heer getrouw en ook rechtvaardig om je dat allemaal te vergeven. Te reinigen door zijn bloed. En zei die evangelist, weet je wat de Heer dan doet om het duidelijk te maken? Hij zegt, dan werpt de Heer jouw zonde achter zijn rug. Ja maar, zegt die tegenstribbelaar. Het staat in de Bijbel, dat de Heer jouw zonde achter zijn rug werpt. Jesaja 38. Kijk maar, leef maar. Ja maar, zegt die tegenstribbelaar. Als de Heer nou eens achterom kijkt, dan ziet hij die berg liggen. Ja, nou toen zei die evangelist, probeer dit nog een keer, toen zei die evangelist. Ja, maar weet je wat, er staat ook in de Bijbel, Micha 7, lees maar mee. Dat de Heer je zonde werpt in de diepte van de zee. Hij zet er een bord bij, verboden te vissen, zou Corrie ten Boom zeggen. Ja maar, zegt de tegenstribbelaar. Als de Heer nou eens die zee droog legt. Want er staat in de Bijbel, en de zee was niet meer. Kom het bovendrijven. Dat zondepak voor mij. Moet nou zeggen. En toen zei die evangelist. Hebreeën 8. Nou staat er toch weer in de Bijbel. Dat de Heer de zonde niet meer gedenkt. Het is bij hem vergeven en vergeten. En toen hield de tegenstribbelaar zijn mond. God is meer dan een mens. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen vergeven, maar nooit vergeten. Dat kan niet. Wij kunnen vergeven en verwerken, dat wel. Maar God kan iets wat wij niet kunnen. God kan vergeven en vergeten. Bij ons zit die wond al zo diep en zo. En we praten niet meer over, we komen niet meer op terug. Maar we vergeten het niet. En op een slechte dag, bij slecht weer, gaat die littekens, die gaan toch weer jeuken. Gaat toch weer pijn doen. Maar God kan vergeven en niet meer herdenken. En er staat er nog wel bij. Dat de Heer nou ook uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Zonde aan de ene kant negatief niet meer gedenken. Aan de andere kant positief dat hij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Niet meer gedenken, wel willen schenken. Het is een rijke gemeente. Maar ik weet dat ik niet steeds verder ga praten, maar ik zou nog zoveel willen zeggen. Het is rijk. Niet meer. De Heer zegt altijd, zullen we ruilen? Zullen we ruilen? God op twee handen. Zullen we ruilen? Als jij nou je zonde inlevert, dan schenk ik je de gerechtigheid van Christus. Niet meer gedenken, geef maar aan mij. Geef maar aan mij. Dat ik het niet meer gedenk. En dan zal ik je in plaats daarvan de gerechtigheid van Christus schenken als een mantel om je heen. Uit genade schenken staat er. Ik heb er staat in de Latijn, jongen, we hebben een taal gehad. Maar het is allemaal erg eenvoudig. Er staat, u kent het, uit genade schenken. Er staat letterlijk gratis, dat weet je wat dat is, hè? Gratis. Als Hollander weet je wat dat is, gratis. Gratis, en dan staat er wat dat is. Schenken staat het woord donare, donatie. Een gratis donatie. De gerechtigheid van als een mantel om je heen, om je te bedekken. Je naaktheid voor God. Ik geef een gratis donatie. Leed je zonde maar in. Wees als een kameel. Kniel bij het kruis. Zo'n kameel met zo'n zwaar pak op zijn rug. Schokkend. Door de woestijn. Moe. Moe. Bij mijn zonde moe. En aan het eind van de dag. Met zijn zware pak op zijn rug. Dan gaat hij diep door zijn voorpoten zo. En dan laat hij dat pak van zich afnemen. Dat schudt hij zelf niet van hem af. Hij laat het afnemen. Hij laat zich redden. Hij laat zich verzoenen. Ik kniel bij het kruis en ik laat me mijn zondepak afnemen. God neemt en hij geeft. Laatste gedachte. Waartoe vergeeft God? Opdat ik nimmer meer in het gericht kom. Opdat ik nimmer meer, nooit meer in het strafgericht van God zal omkomen. Never be condemned. Nooit zal worden veroordeeld in het gericht Gods. Dat gericht, dat is er dus. Moeten we nooit ontkennen. En buiten Christus, dan zullen er massa's mensen, massa's kerkgangers, in dat gericht wel omkomen. Ook in de Maranatenkerk. Dat is een ijzingwekkende gedachte. Zal u nou straks in dat gericht omkomen? Het is zo dichtbij gezeten. Het is vanavond op je bordje aan de deur van je hart gelegd. Ik kan het dichterbij niet brengen. Zal het nou in je voorbij gaan omdat God wil en Jezus wil, maar jij wil niet? Of wil ik nooit meer in het gericht van God komen? Weet je, je kan niet meer goedkoop zondigen, dat gaat niet meer. Als je ooit in je hart met geloofsogen de Heer Jezus zag kruipen in Gethsemane. En zag hangen aan dat hout, oost en west. En zijn zijde zag druppen van bloed. Ik kan nooit meer goedkoop zondigen. Dan ga je de zonde haten. Dan ga je verschrikkelijk vinden als je hem verdriet doet. Als je hem zag worden verbrijzeld in het gericht van God. Onder het recht van God is doorgegaan. Toegevallen en eronder doorgegaan. Hij. Dat snap je waarom er staat. Omdat de straf op hem was. Kan ik in het gericht van God nooit meer worden veroordeeld. Je komt er wel voor te staan over die rechterstoel. U en ik. U en ik. Dan zal je wel als kind van God voor dat gerecht. Maar je zal er niet in. Je zal er komen. Je zal er niet omkomen.
Je zal er eenmaal voor staan, maar je zal het ook kunnen doorstaan. Hoe kan dat dan? En hoe kan ik dan straks zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus? Zonder verschrikken? Over een paar weken wordt er weer gedood als God het geeft. En dan klinkt die zin weer. Tjop. Dat ik zonder verschrikken ten laatste dagen de rechterstoel van Christus verschijnen mag. Zonder verschrikken. Als ik daaraan denk. Kan dat? Als je het antwoord met je hart gelezen hebt, dan kan het. Dan is het mogelijk. Niet ergens ver weg, maar heel dichtbij. Om de genoegdoening van Christus wil. Zonder verschrikken, omdat er een ander in dat gericht van God voor mij is ondergegaan. Ik zal er wel komen voor die rechterstoel, maar ik zal er niet omkomen. Ik zal wel worden beoordeeld, maar nooit meer worden condemned, nooit meer worden veroordeeld. Als je in je leven iets kent van Gods biechtstoel, hoef je niet meer bang te zijn voor Gods rechterstoel. Snap je me? Als je één keer in je leven geweest bent bij Gods biechtstoel en je levensverhalen hebben verteld aan de voet van het kruis, hoef je nooit meer bang te zijn voor Gods rechterstoel. Ik geloof de vergeving van de zonde. Geloof u het dan ook? Voor jezelf. Ook voor u, ook voor mij. Niet alleen voor anderen, wat is dan dat geloof? Nou, niet alleen voor anderen, maar dat ook mij, die vergeving van zonde, om de gerechtigheid van Christus wil, uit loutere genade, geschonken is. Je hebt Psalm 130 gezongen. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij. Dat volk van God, ja dat heeft het. Van ongerechtigheden, zo doet hij ook aan mij. Maar niet alleen zij, maar ook ik. Ook ik, mij. Er wordt in het antwoord gesproken over God, over Christus, maar heel vaak ook over ik, mij, mij, mijn. Ook mij, zo persoonlijk. Het geloof zegt, zo doet hij ook aan mij. Ga eindigen. Ja, mag ik nog één iets vertellen? Het is er zo wel aan gelegen dat u het mag snappen, dat u het mag vatten, dat u het mag by heart. Met je hart, niet met je hoofd, maar met je hart. Dat je er bovenop mag vallen. Dat je als een kameel door je knieën mag gaan, bij het kruis. Maar is een man. Dr. Martin Lloyd-Jones, een hele bekende. Je hebt er wel eens wat van gelezen, een aantal van u. Dr. Martin Lloyd-Jones. Het gaat om de bedekking van die schuld, hè? Die bedekking van die zon. Dat bloed. Niet gummen, dat bloed. Niet deleten, dat bloed. Dr. Martin Lloyd. Het was een man, die kwam onder de prediking van Dr. Martin Lloyd-Jones. En die man die werd aangeraakt. In zijn hart gegrepen. Maar hij bleef toch moeite houden, als ik nou op de man af zou vragen. Hij bleef toch echt moeite houden om echt te geloven dat God nou hem, die eigenlijk zo werelds geweest was, als zijn kind had aangenomen en dat zijn zonden nou werkelijk vergeven waren. Hij bleef er moeite mee houden. Tot op een stormachtige avond. Aan het strand, ergens in een plaatsje, in Wales. En toen zag die man iets dat hem voor goed zekerheid gaf. Dat God door het bloed van Jezus al zijn zonden had bedekt. Weet je wat die man zag? Nou, verplaats je even. Strand. Wild. Dan schrijft hij dit. Ik zag op het strand al enige tijd een wrak van een schip liggen. Dat schip was ooit eens te pletter geslagen tegen de rots. Maar die avond, toen ik bij het strand ging kijken, toen was dat schip, dat wrak van het schip, was helemaal verdwenen. Zo hoog was de vloed van het zeewater gekomen, dat hele wrak helemaal overstroomd was. Het was weg. En toen begon ik te zien dat mijn leven was als het wrak van dat schip, niet meer te redden. Maar ik zag ook, zoals het water het verloren schip bedekte, zodat het onzichtbaar werd, dat zo het wrak van mijn levensschip bedekt is door het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Zalig wiens zonden zijn bedekt. En ook al zijn dan mijn zonden, mijn schuld, de overtredingen zo groot als de hoogste berg op aarde, als de zondvloed van zijn bloed komt, dan stijgt de zondvloed van zijn bloed hoger dan de hoogste toppen van de bergen. Toen zag ik het, dat het wrak van mijn leven bedekt is door het bloed van Gods Zoon. Halleluja. Amen.